De tekst voor deze morgenuren, waar wij een ogenblik bij wensen stil te staan, vindt u in uw gelezen schriftgedeelte. Het eerste boek van Mozes, Genesis hoofdstuk 3, vers 15. Genesis 3, vers 15, waar het woord des Heeren aldus spreekt: en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot zover. Schrijven wij hierboven advent in het paradijs. En overdenk in de eerste plaats een oorlogsverklaring. In de tweede plaats een doodsverklaring. En in de derde plaats een lijdensopenbaring. Advent in het paradijs. Wij overdenken een oorlogsverklaring. In de tweede plaats een doodsverklaring. En in de derde plaats een lijdensopenbaring. Het is vandaag de eerste zondag van de advent volgens de kalender. En hoewel dat een kerkelijke, een menselijke overweging en een vastgestelde periode is, en wij ons daar ook niet altijd aan houden per se, en wanneer wij het doen, neemt de Heere dat toch niet kwalijk. Om in zonderheid ten tijde van de vier dagen ook te gedenken de wonderen die de Heere van ouds heeft gedaan. Maar de Heere kan het ook met Pasen, Advent doen zijn. En hij kan het ook met Pinksteren doen. Ach, dat is nu eigenlijk in de handen van de Heilige Geest en het woord om ons daarin te onderwijzen. We lezen hier dat het advent, de moederbelofte, het eerste evangelie, al zeer vroeg door God geopenbaard is, al heel lang geleden in het paradijs. In datzelfde paradijs waar wij ongehoorzaam geweest zijn tegen God. Ja, dat de wereld erom lacht, dat een heleboel godsdienstige mensen schouderophalend aan deze woordopenbaring voorbij gaan, daar moeten wij niet eens naar luisteren, daar moeten we niet eens aan denken. Want de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God, zij verderven het, zij maken het gruwelijk. Met woord en met daden. Och, de oude waarheid van het boek Genesis. Wat is er al op aangevallen door mensen met allerlei theorieën. En als je het zo leest, zeg je: ach, het is zo klaar, het is zo duidelijk. En het is zo schriftuurlijk. God heeft het in zijn woord laten optekenen. Ja. Het is typisch dat waar de mens met zijn verdorven verstand naar voren komt, dat meestal wel die waarheden moeten wijken waarin hij ontmaskerd wordt als een vijand van God. Waarin hij aangewezen wordt als een eerover van God. Waarin hij in al zijn naaktheid en blindheid, ongehoorzaamheid en ongeloof wordt aangewezen. Ach ja, zegt men dan, we zijn niet volmaakt, er zal best wel wat gebeurd zijn. Maar dit klinkt ons wel wat onwaarschijnlijk in de oren. Deze waarheid van het boek Genesis. Maar ik zei u, daar besteden wij niet al te veel aandacht aan. Dan zouden wij precies in het vaarwater van de duivel zitten. Die houdt zich ook gaande bezig met ijdele filosofieën en overleggingen. Maar hij wil ons het liefst van de kern van de waarheid afhouden. Het is ons voorgelezen, die oude geschiedenis. Geschiedenis, die historie, wat er gebeurd is. Dat wij door middel van die diefstal dat nemen van wat van God was, eigenlijk openbaar gekomen zijn in onze liefdeloosheid, ongehoorzaamheid, ongeloof. Dat we daar de trouw en de liefde verraden hebben. En dat we daar onze eigen zin, onze eigen weg en ons eigen ik op de voorgrond hebben geschoven. Die duivelse drang als God boven God te zijn, almachtig, over alles heersen, dat willen wij. Die oude zonde, die is als een kanker voortgevreten in het menselijk geslacht. De wortel van de levensboom is aangedaan. En nu komen allerlei giftige sappen naar boven. En de boom brengt voort kwade vruchten. Het kan ook niet anders. Want hier ligt de oorsprong, voor zover ons menselijk geslacht aangaat, hier ligt dan de oorsprong en de verklaring. Wij zijn van het spoor der gerechtigheid afgegaan. Wij derven de heerlijkheid Gods. De Heer heeft ons niet geschapen als losse individuen, maar hij heeft ons geschapen als een organische eenheid. Als een boom waar alles in is, als een wortel waarin alles besloten is. Wij zijn in en met Adam gevallen van God af naar de Satan toe. Nu hebt het gehoord, de Heer is gekomen. Het enige wat wij nog konden doen was wegvluchten. Wegvluchten vanwege de schrik. En ook dat komt weer openbaar in het einde der dagen. Dat je zegt, ook dat element wordt hoe langer hoe meer ondersboven gekeerd. De brutaliteit, de onbeschaamdheid van de mens die over God spreekt. Over het woord spreekt. Die uit gaat maken wat waar is en wat niet waar is. Wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Die onbeschaamdheid komt steeds meer openbaar, kunt u ook merken. Je zegt, in woord en in geschrift, het woord van onze God in discrediet brengen. Maar de Heer is gekomen en de Heer heeft geroepen. Waar zijt gij? En de Heer heeft het onderzocht, hij wist het wel, maar ze moesten het zelf zeggen. En ze hebben elkaar beschuldigd. Adam heeft de schuld op zijn vrouw geworpen en de vrouw op de slang. Elke dwaas verbloemt de schuld. Je kunt echt niet zeggen dat die mensen zaten te wachten op kerstfeest. Je kon niet zeggen dat ze in zo'n adventsgestalte waren. Hij komt met zijn zegen. De koning komt. Schrik in het geweten. Het gevoel dat ze naast waren. Onrust. Vertwijfeling. Alles wordt bij hen gevonden. Behalve advent. Behalve de blijde hoop. Hij komt tot onze hulp. Dat kan ook niet. Hè. Dat kunnen wij ook niet bedenken, geliefde. Dat konden Adam en Eva ook niet bedenken dat God anders kon komen dan in zijn toren en in de uitvoering van zijn vonnis. Gij zult de dood sterven. Het lag, zouden wij zeggen, voor de hand. Dat ze ieder ogenblik verwachten. Konden verwachten het oordeel van God. En in de eeuwige dood zouden verzinken. En zo is het nog. Zo is het nog. De mens kent God niet. De mens kan maar niet opklimmen. De mens verstaat het ook niet. Ach, er is onzerzijds geen enkele reden tot verwachting. Wij leven 2000 jaar daarna. Tenminste niet na deze geschiedenis, maar ongeveer zo'n kleine 2000 jaar na de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar bij ons is het ook zo. Wij kunnen natuurlijk wel heel mooi over Advent spreken en schrijven. En over het kerstfeest. Maar wij zijn geen verwachtende mensen. Wij wachten misschien wel op een schip met dubbeltjes. Of wij wachten op een zoon of op een dochter. Wij wachten hier en daar op. Maar te wachten op hem. Hem te verwachten. Ik blijf zijn komst verbijden. Dat hebben wij niet. Ten enenmale hebben wij dat niet, geliefden. Dat doet de Heer zelf. Dat is een troost voor alle armen. Dat is een troost voor mensen die het geloven dat het zo erg met ze is. Dat ze nooit naar God toe komen, ook niet kruipen naar God toe. Maar dat het enige wat we kunnen doen is ons verbergen en verschuilen. Voor God. Het enige is elkaar de schuld geven. Onze naaste, die ook door God geschapen is. En in de diepste zin God de schuld geven. Wanneer je al die dingen mag zien, dan uit het woord des Heer onderwezen zijnde, dat het zo erg is met ons. Dan heb ik een goede boodschap voor u. De boodschap van Gods eenzijdige liefde. Tot en over datgene dat in de volle zin van het woord verloren was. Zo verloren dat het nog niet op kon brengen om tegen de Heere God te zeggen. Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Wij hebben op het hoogst tegen u overtreden. Dat kon zelfs niet meer. Zo verloren is Adam. Zo verloren is ook Eva. Maar dat God nu gekomen is in zijn trouwe ontferming. En dat hij zelf de verwachting gaat scheppen. Dat hij zelf onze schuld bekend maakt. Dat hij zelf alles geeft wat nodig is. Dat werpt al het onze erbuiten. Dat predikt ons altijd weer. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Om mijn zelfswil zal ik het doen. Ach, dat predikt ons, geliefde. Dat onze hele godsdienst een vertoning is. Voor God. En dat alleen de dienst die God verricht onder zulke gevallenen, dat die alleen waarde heeft en dat die dienst alleen van betekenis is. Nu dan, na al die beschuldigingen over en weer, gaat de Heere spreken tegen de slang. Daar moet je ook iets uit leren. De Heere gaat niet direct zeggen, mensen, mensen, dit en dat. Nee, nee. Nee, het lijkt alsof dat de Heere over de hoofden van die mensen heen spreekt. Hij gaat de slang aanzien, terwijl je dit gedaan hebt. Daarin wordt de slang als dier en de slang als instrument, als personificatie van de Satan. Aangesproken en geoordeeld. De slang die zich leende en de oude slang, dat is de Satan, de draak die de hele wereld verleidt. Het dier moet in oneer een getuige zijn van Gods straffende hand en de Satan wordt aangesproken die door middel van die slang, als instrument heeft hij die slang gebruikt, Eva heeft verleid. Maar dan nog zou je zeggen, die adventsbelofte, die eerste openbaring van het evangelie, die wordt niet zo uitgesproken tegen de mens direct om te zeggen, Adam. Nee, die wordt over de hoofden van de mensen heen uitgesproken aan het adres van de slang en van de Satan. Het is als het ware alsof de mens als toehoorder erbij betrokken wordt. Of dat hij als toehoorder, als erbij betrokkenen, die daarnaast staat in al zijn schamelheid en schande, dat woord van God moet horen tegen de Satan. Om altijd te blijven bedenken, God maakt ons zalig, maar wij vallen tussenuit. Wij tellen niet mee in dat opzicht. Wij leggen geen gewicht in de schaal. We hoeven niet zo belangrijk te doen. Want God heeft al lang in zijn eeuwige raad, in zijn eeuwige liefde, in zijn eeuwige trouw, heeft hij al lang een weg bedacht. Heeft hij al lang een zoveel beter verbond bevestigd op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Heeft hij al lang gedaan. Ach. Adam en Eva mogen het woord horen, dat de Heere spreekt aan het adres van de slang. Zij mogen horen en ervaren de wonderlijke kracht van dat woord. Want zeker, God zal met zijn belofte, met zijn evangelieopenbaring, zal hij de harten van de mensen bearbeiden en hij zal geloof schenken. Om dat woord te geloven. En Adam zal er ook belijdenis van doen. Als zij zegt, ik noem u Eva, moeder aller levende, moeder van de levende. Dan gaat God spreken. Een oorlogsverklaring gaat hij doen. Aan de Satan. Aan de duivel. Aan de slang. En ik zal vijandschap zetten tussen u. En tussen deze vrouw. Hé, dat is de sleutel van het heilige evangelie. Dat is de grondslag van de zaligheid. Dat is Gods openbaring uit zijn eeuwig trouw en zout verbond. En ik zal. Er is een vervolg. Er is een genadeopenbaring. Er is een godsopenbaring in Christus. Er is een wezenlijk, onveranderlijk, onfeilbaar, eeuwig krachtig woord door God gesproken. In het paradijsreeks. Ik zal. En daar hangt nu alles vanaf. Daar hangt u en mijn leven, u en mijn zaligheid. U en mijn hoop, geloof en liefde, wat u maar op kunt noemen, hemel en aarde hangen er vanaf. Ik zal, want het is de uitspraak van de eeuwig trouwe God. Het is het woord van de Heere, die ik zal zijn die ik zijn zal. Het is de uitspraak van hem die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die hemel en aarde geschapen heeft. Die gezegd heeft door de profeet. Bij wie zult ge mij vergelijken die ik gelijk ben? Hij zit boven de aarde. Hij is het. Die het leven geeft en onderhoudt. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn. En de hoogte der bergen zijn zijne. Zon, maan en Terre, hij houdt ze in zijn handen. Hij sprak bij de aanvang, er zij licht en daar was licht. O ja, het is heel wat anders als mensen zeggen, ik zal. Er zijn duizenden malen de woorden gesproken door mensen. Ik zal, de een zal zijn leven beteren, de ander zegt ik zal dit niet meer doen. Een derde zegt ik zal dat doen. Maar het is allemaal menselijk, mijn woorden en uw woorden. Er zijn zoveel schone beloften gedaan. Er is zoveel keer geschermd met de woorden. Ik zal en wij zullen, o vreselijk. Maar uiteindelijk hebben we het niet verder gebracht dan die vrouw die gij bij mij gegeven heeft. Die heeft mij verleid en die slang die heeft me bedrogen. Hij en hij en hij. Ja, de hele wereld is rot en slecht, maar ik. En als ik al toestem dat ik ook niet zo volmaakt ben, dan zijn er toch nog wel beroerdere en slechtere dan ik. Zo spreekt de mens. Hè. Alles is doortrokken van dat ik. Van dat werk. Van dat zullen. Van dat moeten. Maar het is waardeloos. Het is waardeloos, geliefde. Hoe komen we daarachter? Als de Heere gaat spreken. En onze harten gaan het geloven. En ik zal. O ja. Als je zo'n ellendeling bent. Als je zo'n man, vrouw, jongen of meisje bent, schep dan moed uit deze woorden. En ik zal. Want dan ligt de mogelijkheid aan Gods kant. En niet alleen een mogelijkheid, maar er ligt een onvoorwaardelijk woord van God. Ik zal. Ja, als je moet constateren in het leven, dat je zegt, man, zo is het precies niet anders dan verkeerdheid, dwaasheid, ellendigheid. Nooit heb ik ergens iets van terechtgebracht. Ik ben een leugenaar tegen God en tegen de mensen. Hier is hoop, God zegt, tegen mensen die geen eens. Nee, hij zegt het tegen de Satan. Maar de mensen mogen het horen. Die geen eens schuldbesef hebben. Die moeten het horen. Die geen eens liggen te kruipen, zoals hij dat wel eens hoort. Omdat ze, nee. Die elkaar, ja, openlijk in de kou lieten staan. Ja, die het liefste, de vrouw, die de Heere zelf gaf, en er zou Adam toch veel van gehouden, voor schande zet, voor schut zet, voor het aangezicht van God, in plaats dat hij eerlijk zou zeggen, ik heb ook genomen. Ik heb ook genomen. Uit haar hand. Ik wist het wel. Ik ben er niet ingelopen, heren. Maar ik heb ook genomen. Wel bewust. Oh, dan moet je eens indenken. Kun je dan zeggen, het kan voor mij niet meer? Dat zegt de duivel. Zou je dan kunnen zeggen, ik ga wanhopen? Want ik heb nooit anders dan kwaad gedaan en mezelf bedrogen. Nee, hier staat, ik zal, dat moesten die ellendige mensen horen, die dwazen, die verkeerde, die wegvluchters, die moesten het horen, ik zal. Opdat ze door dat woord van de hoge God gevangen zouden worden. Ach ja, er is nog wel sprake van straf. Maar we mogen er wel boven zetten, hij straft wel. Maar naar onze zonde niet. Naar onze zonde niet. Daarom. Niemand die leeft onder de beademing van God en zijn woord heeft reden om te wanhopen aan God. Wel moogt ge wanhopen aan uzelf, aan al u, ik zal, aan uw belofte, aan uw verwachtingen. Maar aan Gods komen, aan zijn advent, aan zijn bemoeienis, aan zijn trouw, aan zijn onverbrekelijk verbond, daaraan hebt ge niet te twijfelen, daar hebt ge geen reden toe. Want alleen daarom kunnen zondaren zalig worden, omdat God gezegd heeft, ik zal, hoor toe, Adam en Eva, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Vijandschap, dat is een lief beest, die slang. En nu lijkt het wel alsof het tussen mensen, op uitzonderingen na, maar die bevestigen de regel. Het lijkt wel alsof het tussen het menselijk geslacht en de slang een hevige strijd gaande is. Ieder jaar sterven er nog tienduizenden mensen aan slangenbeten. Dat is eerlijk waar. Niet in deze delen, in dit werelddeel, maar in andere werelddelen is het nog een vrij groot aantal mensen wat aan de slang. En de slang, ja, er is ook een zekere weerstand, een verzet. Er zijn enkele mensen die hebben een slang als huisdier. Nou ja, vooruit. Maar normaler is het als je achter het glas en naar kijkt. Of voor het glas en naar kijkt. Die afstand. De slang heeft toch iets. Het zijn koude ogen. Ja. Dat is al zo in de letterlijke zin dus. Vijandschap tussen dat dier wat vast een bekoorlijk dier geweest is voor Eva. Een bekoorlijk dier. Een pronkstuk van Gods schepping. Maar de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. Hij zal een oorlog zetten. Een oorlog tussen de mens en de slang. Maar wat nog eigenlijk veel dieper ingrijpt, deze oorlogsverklaring raakt hem, de oude slang en zijn zaad. De oude slang en alle zonden die bij hem behoren. De oude slang en alle andere slangen. De duivel en alle helse geesten met alle geestelijke boosheden in de lucht. Allemaal, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Hier vind je nog een meervoudsvorm. Hier vind je een vorm die eraan doet denken. Het ene geslacht tegenover het andere. Het slangenzaad tegenover de vrouw en haar kinderen. Oh, ik zal zetten, zegt de Heere God. Dat wil zeggen, zij was er van tevoren niet. Zij was er niet krachtens onze schepping. Nee. Dat hebben wij niet overgehouden uit Gods schepping. Dat we zo'n antipathie hebben tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de oude draak. Nee. Weet je wat aan onze kant heel gewoon is? Dat we gearmd lopen met de Satan en ondertussen schreeuwen, wij zijn vrij, we doen wat we willen. Dat we met ketenen gebonden zijn aan de Satan en aan de zonde. En ook vrijwillig zijn dienst verkozen hebben. Dat is gewoon. Tenminste in onze door de zonde aangevreten levens. Oh nee. Een mens doet wel net alsof hij zo'n afkeer heeft hiervan en daarvan. Maar vaak zit er innerlijk nog achter het idee dat hij dat wel had willen doen, die schelme stukken, zo goddeloos is de mens. Hij kan met een zeker genoegen, kan hij kennis nemen naar moord en doodslag, overspel, hoererij, dieverij. Zo diep rampzalig zijn wij geworden, dat we met een eerlijk gezicht en hele eerlijke ogen net doen of we het zo erg vinden, omdat we zo hoogstaand zijn. Maar we hebben dit van onszelf niet, geliefde. Er is naast de duivel geen ongelukkiger schepsel dan de natuurlijke mens, is de oude spreuk. En ze is waar. Ze is waar, we hebben dat niet. Wij zijn van God uitgegaan om hem nimmer meer te zoeken, om hem nooit meer te bedoelen en om in die modderpoel eeuwig rond te blijven dolen van zonde en ongerechtigheid. Daarom staat er, ik zal vijandschap zetten. Daarom staat er, ik zal tussen datgene wat één geest geworden is, één geest is met de duivel, een verbond gesloten met de dood en met de hel, daar zal ik een wig tussen drijven. Ik zal toch vijandschap ontketenen, duivel. Je denkt dat je mijn schepping nu hebt, gewillig hebt, en dat ze je gewillig tot een vrouw zal zijn, opdat gij haar zult kunnen overheersen, opdat gij haar zult kunnen bevruchten met al uw boze daden en zonden, opdat gij haar zoudt leven, dat denkt ge, Satan, maar ik zal iets scheppen, ik zal een scheidslijn trekken dwars door die eens geestesheid heen van u en van deze mensen. Ik zal toch een tegenstelling maken waar eenheid was. Ik zal vijandschap zetten, zodat de mens zelfs in zijn zonde en ongerechtigheid, kijk de geschiedenis van mensenleven maar na, zelfs in zijn zonde en in zijn ongerechtigheid, zal hij toch, hij die de duivel en de zonde is toegevallen, hij zal toch ook die Satan verachten, hij zal ook zichzelf verachten. Zelfs vinden wij dat bij de mensen die nooit tot de rechte kennis van de koning van Christus gekomen zijn, die nooit zaligmakend God hebben leren kennen als hun God, hun borg en middelaar. Zelfs bij die mensen tref je er nog iets van aan, van die innerlijke tegenstrijdigheid, van die innerlijke tegenstelling, omdat God werpt er het zijne tussen en nu ontbrandt er een vijandschap. Nu heeft de Satan het volle genoegen niet meer, hij heeft het plezier niet meer. Zijn leven, zijn sterven wordt nu echt een satanisch leven en sterven. Want er komt geen volle gemeenschap met Gods schepping. Hij kan ze niet aan zijn hart blijven drukken. Hij kan ze niet allemaal meeslepen. Omdat God zet een vijandschap. God schept ze als het ware. Door het woord van zijn genade en van zijn bijzondere beloftenissen in het paradijs reeds gegeven. Voelt u dat? Wat een oorlogsverklaring. Die grijpt diep. Ik zal. Nee. Doe niet net alsof het zo erg niet is. Doe niet net alsof er nog een beter ik is. Want ge bedriegt uzelf. Doe niet net alsof het nogal meevalt. Alsof we vrienden der waarheid, vrienden van God zijn. Want wij zijn dat van onszelf ten ene male niet. Geliefde. Er is maar één hoop. Te midden van al dat wanhopige van ons menselijke, van ons verzondigde leven, maar één hoop. Ik zal, heeft God gezet, ik zal het zetten. De Heere zegt helemaal niet tegen Adam en Eva, nu moeten jullie eens dit, nu moeten jullie eens dat. Hij zegt het tegen de Satan, hij zegt het en wij mogen het aanhoren. En wel zalig die het zo mag horen, dat hij het in het hart mag bewaren, erop pleiten in al zijn verlorenheid en zeggen, o God, ik ben een vijand, dood in de misdaad en in de zonde. Ik ben nog te dood om vijandig te zijn. Maar u hebt toch toegezegd dat u zelf zult doen. En nooit zal uw woord toch falen. Ja, dat is deze wonderlijke advent. Je kunt nog ineens spreken van adventsverwachting bij Adam en Eva. God zegt, ik leg mijn advent zo ertussenin. De koning komt, ik kom eraan, ik kom aan. Ik, de eerste, zeg het, ik spreek. En met de laatste ben ik nog dezelfde. Ik zal mijn werk niet laten varen. O, zie je, dat is de troost voor adventsloze mensen. Dat is de troost. Je hoeft het niet meer mee te brengen. Je hoeft niet 4 of 5 of 6 of 7 weken van tevoren, hoef je niet meer te zeggen, oh, wij moeten nu lijdensbetrachtingen houden. Of adventsbetrachtingen. Want u grijpt mis. Uw eigen hart zal het u leren dat u er niets van terecht gebracht hebt. Maar de Heere zegt, ik zal het doen. Ik zal het ertussen zetten. Ik zal het maken. Al die vriendschap, oh, ik zal er een pijl tussen schieten. Dat is een oorlogsverklaring. Waar tevoren vriendschap, waar een verbond geweest is. Ja. En dat niet alleen tussen uw zaad, tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde. Hey. De tekst, zeker de grondtekst, geven aanleiding om te denken aan een toespitsing van deze waarheid. Een toespitsing. Alsof de Heere in het breed begint. Alsof de Heere als het ware voorlopig gezegd heeft, ik zal dat duivelse verbond zal ik verbreken. Vrouw, ik zal je losmaken van de heerschappij van die slang. Maar alsof de Heere dan verder door wil gaan, aan wil wijzen, door wil stoten naar hem die komen zal. Want eigenlijk gaat de tekst steeds meer over in het enkelvoud. Het zaad van de vrouw, het zaad. Datzelfde. Je zou zeggen van meervoud gaat het naar het enkelvoud. God zegt, ik begin hier een scheiding te maken. Een scheiding. Maar vrouw, gij zult in al uw sterven, in al uw strijd, in al uw verwording ook, ge zult ook in al uw genade die ik u geef, ge zult het niet voor elkaar kunnen krijgen, ge zult er niet uitkomen, maar toch uit die vele vrouwen, uit Abraham en zijn zaad, daar zal ik toch eindelijk uit voortbrengen. Dezelfde, datzelfde, dat enige zaad, die zal het beslechten. O, nu krijgt de oorlogsverklaring nog een diepere dimensie, nog een diepere achtergrond, nog een diepere betekenis. Want anders, o, al zouden wij in ons leven door Gods genade omwille geworden in de armen van de duivel en de Satan. Al zou er een strijd ontbranden, al zou er een afschuw komen tegen ons satanische hart en tegen de Satan. Wie zal deze Satan overwinnen? Wie zal hem overwinnen? Ja, weliswaar vijandschap zetten, maar dat is nog geen overwinning. Vijandschap zetten, dat is nog niet de heerschappij hebben. Daarom is het net alsof God uit dat ellendige materiaal, uit die mensen die daar staan, tegen de Satan zegt, o Satan, ik zal je in je hart treffen. Ik zal je in je satanische geest treffen. Jij hebt ze allemaal gegrepen, je denkt bij jezelf, Adam en Eva, jullie zijn springaders geworden van kinderen des doods, kinderen der verdoeming. Jullie zullen straks kinderen voor mij voortbrengen. Jullie zullen mijn rijk volmaken. Jullie zullen mijn rampzalig lot delen. Wat denk je, Satan? Want je hebt de wortels, heb je in je armen gesloten, Adam en Eva, de vader en moeder van het menselijke geslacht. Maar Satan, je hebt je vergist in de wortelen van mijn eeuwig trouwverbond, van mijn eeuwig besluit, van mijn eeuwige liefde. Ik zal vijandschap zitten tussen u en tussen deze vrouw. Ze zal je niet gewillig ten dienste zijn, Satan. Maar ik ga nog verder. Ik zal uit datgene wat gij meent in uw armen voor eeuwig in te sluiten, zal ik ten slotte, en dat zal het wonderbare van het goddelijke zijn, uit datzelfde, uit die vrouw zal ik voortbrengen een zaad, het zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, daar komt de doodsverklaring, de overwinningsverklaring, in de tweede plaats van God aan de Satan. U bent tussen deze vrouw onderaan strijd. God maakt scheiding waar geen scheiding is. Want we zijn het zo eens met de duivel en de zonde en de hel. We zijn het er zo goed mee eens. Maar met dat alles kan niemand uit Adam die Satan zijn kop vermorzelen. Dat gaat niet. Want denk eraan, hij is een geest, een helse geest. Hij heeft grote kracht. Hij is niet alleen, nu zeker niet. Hij heeft duizenden jaren oefeningen achter de rug om mensen te verleiden en mensen te verschrikken. Maar tenslotte zegt God, en daar grijpt hij de Satan in diepst van zijn wezen. Tussen u en deze vrouw. En tenslotte Satan, u dacht, ik heb die vrouw met mijn vergif bevrucht. Ik heb die vrouw met mijn leugen ingepalmd. En nu zal ze voor mij leven. Ik zal haar wezen hebben. Ik zal haar voor mij doen werken. En u moet ze voor mij kinderen voortbrengen. Haar moet ik eerst hebben. En nu zegt God, voel je aan het wonderbaarlijke. Nu zegt God, nee duivel, je zal toch zal het niet zo zijn. Want ik zal niet alleen een scheiding maken, die liefde tussen u en die vrouw, die zal ik tot haat maken, maar ik zal het nog anders doen. Ik zal die vrouw die jij genomen hebt om je gif in uit te storten, die zal ik nemen. En ik zal uit die vrouw vlees en bloed aannemen. Ik zal met mijn woord komen tot haar en zeggen, Maria, gezegende onder de vrouw, begenadigde. Gij zult een zoon baren, Godzoon en des mensenzoon. Zie je hoe de Satan in dat paradijsevangelie, in die paradijsadventsverwachting, door God zelf gebracht, dat hij daar eigenlijk in diepste zin de slag krijgt. De toezegging, de aanzegging van zijn dood, van zijn nederlaag. Hij zal het niet winnen. God zal uit zijn schepselen, in zijn schepselen, vlees en bloed aannemen om ons in onze lage stand de hand te geven en om te verzoenen en te betalen al de schuld. Hij zal niet alleen lijden, maar hij zal ook gehoorzaam zijn aan de wil van God. Tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde. Die ene, die tenslotte tevoorschijn zal komen, niet door de wil des mans, maar door mijn wil, Satan, door Gods wil, door het eeuwig welbehagen van God, zijn eeuwige trouw, daardoor zal het tevoorschijn komen. Daarom wordt Adam hier niet genoemd, daarom zegt hij haar zaad. Valt Adam erbuiten? Ach. We moeten ook even bedenken dat als Adam geen kinderen met Eva samen hadden gekregen, dan had Maria ook niet geboren geworden. Maar in al die arbeid, daarin was toch iets vruchteloos. Want telkens dachten ze, oh, nu heb ik een man van de Heere gekregen. En Lamech, de vader van Noach, zei, deze zal ons troosten van al onze smartelijke arbeid. Daar is die. Telkens weer. Allemaal keken ze uit. Maar allemaal kwamen ze tot de pijnlijke ontdekking, hoe groot Gods genade ook was in hun leven. En al mocht er vijandschap zijn tussen de duivel en tussen het zaad van de vrouw, toch, niemand kwam tevoorschijn die die autoriteit, die macht, dat ambt bekleedde, die borg, die middelaar was. Maar ook die leeuw uit de stam van Juda, die de Satan de kop verpletterde, die hem geheel en al overwon. Daarom valt Adam in dat opzicht eindelijk erbuiten. En Gods genade alleen krijgt de eer en de heerschappij. Datzelfde, dat is de doodsverklaring. Dat zaad zal u de kop vermozzelen. Dat is geen misschientje. Hoeven niet te denken dat de Satan de overwinning zal behalen op de wereld en op alles, op Gods schepping. Hoeven niet ongerust te wezen over dit of voor dat, jonge mensen. Zeker, er is veel ellendigheid, maar toch dwars door alles heen wil God zijn kerk troosten. Ik zal toch het doen, ik zal toch komen en wederkomen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat zelfs nu de kop vermogen, dat gaat voorop. Dat is het belangrijkste, die doodsverklaring. Dat is hier typische zinsbouw. Dat is hier nog even belangrijker dan wat die Satan doet op het ogenblik en gisteren en eergisteren en morgen. Dat is even nog iets belangrijker dan dat hij ons de hielen doorbijt en dat hij de Heer Jezus Christus zo gebeten heeft. Het is nog even belangrijker. Het is even het grondevangelie, het De doodsverklaring, je zal het verliezen. Je zal het zeker verliezen, je kop wordt vermorzeld. O, dat zal dat zaad doen. Die doodsverklaring wordt voor de oren van die dode mensen uitgesproken. En alles ademt de dood in paradijs. Maar de Heere zegt, ik schep mijn advent, ik kom eraan. Ik kom zeker. Je zult toch uw kop verspelen. Ja, ja. Dat is een doodsverklaring die zeker en gewis. Daarom nogmaals, denk niet dat God liegt. God is de waarheid. Hij heeft het in de tijd ook gedaan. En als je nu zou zeggen, het lijkt er niet op, het lijkt er toch niet op. Denk dan tegen alles in een vooroordeel des geloofs. Denk wat de apostel zegt, op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. En de Satan haast ook onder onze voeten verpletteren zal. Maar hij heeft hem zijn macht al ontnomen. Hij heeft hem zijn recht betwist. Hij is het huis van de sterke ingegaan. En heeft zijn vaten eruit gehaald en haalt ze er nog uit. O, zegt Luther, laat dan de hel vrij voeden. Houdt Christus zijn kerk in stand, laat dan de hel vrij woeden. Hij is ter dood verklaard en de overwinning is uitgeroepen. Hij, die enige, die, ja, dat is het ironische, het wonderlijke, het eigenaardige, dat uit die mensheid, dat ik erin zal scheppen, dat ik eruit tevoorschijn zal roepen, niet jij, Satan. Jij roept alleen maar dood en verderf voor ze. Maar wat God eruit zal halen, ook de vergiftigde zal voortbrengen. De slangvertreder. Een vrouw. Een vrouw die list, dat geweld, die boosheid van Satan het oor geleend heeft. Die zal horen. Gij zult een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, zaligmaker. Hij is Emmanuel, God met ons, of met ons God. Nu, de overwinningsverklaring lag er in het paradijs. En God schept met zijn woord, schept hij in het hart de verwachting. En gij zult het bevestigen, man. Dat is een lijdensopenbaring. Een lijdens, ja. Gij zult het, wie? Het lam. Wat zal de Satan bijten? Wat zal die hem aanvechten in de dorre woestijn? Hem verzoekende. O, wat zal die in alles, die enige mensen zo benauwen en benarren? Kwade tot zonder getal zullen hem omgeven. Heerlegers van boze geesten zullen hem benauwen. De Zoon van God, die zal kruipend en worstelend naar de overwinning gaan. Maar hij gaat naar de overwinning. Het zal een weg zijn van lijden, van vernedering. Want hij zal de broeders in alles gelijk worden. Uitgenomen de zonde. Hij zal tot zonde gemaakt worden. Zonder ooit zonde te doen. Hij zal tot een vloek gemaakt worden. Zonder in een vloek te veranderen. De vestene vermazzeld. En u ook, en mij ook, de versenen vermozzelen, dat waren van die gemene slangen. Die beten in je hiel, die sloegen hun giftand in je hielpees. Dan was je ongelukkig. De versenen vermozzelen. Het is typisch voor kopverbrijzelen. Verbrijzelen staat hetzelfde woord of kopvermozzelen als voor de versenen vermozzelen. Je zou zeggen alleen maar bijten, dat is maar een beetje gift. Nee, er wordt hier eigenlijk aangeduid. Hij knauwt die hielpees door. Hij zal die achterstuk van onze hiel kapot slaan. O dan, een andere slang. Jacob lag op zijn sterfbed. Toen zegt hij dan, daar ziet hij een slang in, een andere slang. Die het paard met zijn rijden doet struikelen op de weg. Hij ziet in dan een slangenaas. Wat ziet hij? Hij ziet een paard en opeens hangt er die slang aan die paardenpoot. Aan die hiel. En nog. Paard en zijn ruiter slaan achterover. Maar. Terwijl het paard en de ruiter achterover slaan. Verplettert het paard onder zijn hoef. De kop der slang. Dat is maar een beeld. Als Jacob slang ziet. Jacob dan als een slang ziet. Je zou zeggen, dan grijpt de angst, de benauwing hem aan. Die slangenaap, het paard en zijn ruiter doet struikelen. Dan roept hij op uw zaligheid, wachten ik, Heer. Op uw redding, op uw ruimte. Want voor dan ziet het er niet best uit. Maar hem, die komt, die gebeten wordt. Maar die ook slaat. Maar met een dodelijke slag zal hij de Satan de kop vermozzelen. Nu dan, gij zult het de versenen vermozzelen. Moet de Satan horen. Dat is een lijdensopenbaring. Dan weet ge de weg. De versenen. Wat betekent dat? De Heere vindt ons niet. Omdat we al zo ver gekomen zijn op de weg der zaligheid. Omdat we het zo goed menen dat we ons eigen bekeren. Dat Nee, de Heere vindt ons met een doorgesneden hiel. We kunnen niet meer. We kunnen niet verder. Kunt u verder? Wees nou eens eerlijk. Nou niet een maskerade. Maar kunt u bij God terechtkomen? Ben je al wat opgeschoten? Ben je al wat dichterbij gekomen? Ben je al heiliger geworden? Ben je al dit geworden? Ben je al dat geworden? Zeg eens eerlijk. De Heere ziet het hart aan. Of moet je zeggen, man, schij uit, ik ben een ellendeling. Of nee, het hoeft niet in daden te bestaan, maar ons hart, ons innerlijk, zo boos. Nou zegt de Heer, hoewel dat waar is, gij zult het te verzenen vermozzelen. We kunnen er niet meer tegen, we kunnen niet meer vooruit. We kruipen een beetje, we rommelen een beetje aan. Maar zegt de Heer, nee, ik kom toch, ik kom bij jullie. Ik kom tot u.
In de naam des Heren komt hij tot ons. Dat is het geheim, dat is de genade. God komt tot ons. En, wat zie je dan, als hij komt? Nu bedoel ik het woord. Daar zie je, hij kruipt er ook tussen. Hij kruipt er ook tussen. En hij begon bedroefd, verbaasd en zeer beangst te worden. En hij zei, misschien is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Zo benauwd. Moet hij nou ons helpen? Dat doet hij in onze plaats. Dat doet hij in de plaats van die booswichten. Jongens en meisjes die niet luisteren willen. Ja, die het niet weten willen, ook vrome mensen, die het niet weten willen, dat hun hersenen vermorzeld zijn. Die net doen alsof ze zo. Ja, dat doet hij daarvoor, om ze te ontdekken. Dat was uw plaats, kinderen, dat jullie daar zo lagen, eeuwig altijd van God verlaten, benauwd, beangst, met de duivel moeten samenleven in de rampzaligheid. Dat was nu jullie deel, maar dat heb ik niet gewild. Dat is liefde. Dat is liefde en ontferming. Dan krijg je ook zin. Nee, ja, dan krijg je zin dat het beter wordt. Hoe beter? Dat je hiel nog een keer beter wordt. Christus is al beter, hij is in de hemel. Het kind, het zaad, hij heeft het gedaan, de slang zijn kop verpletterd. Maar hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij me zijn. Hij ent ze hier al reeds in die wijnstok, maar hij wil alles hebben. Hier hangen we er nog zo aan en bij, want onze hiel is verbrijzeld. We kunnen niet vooruit. Hier zeggen we vaak, och, of nu al wat in mij is, u prees, Heren, dat ik u hartelijk alleen mocht eren en liefhebben. En ondertussen zakken we weer in elkaar. Het lijkt er zo weinig op. Het is zo uit de aarde aard. Hier wordt er wel eens gehuild stilletjes in het verborgene van heimwee. Om hem te mogen dienen, hem alleen. Hem al onze liefde waardig te schatten, omdat hij onze rechterhand wou vatten. Maar er komt van alles weer tussen. Hier is het ook vaak verdrietig. Dat hoeven we niet aan de mensen te laten zien. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. En laat geen olie op uw hoofd ontbreken. Wederom, zeg ik u, verblijft u. Maar in het verborgene, als droevig en nochtans blijder. Waarom die hiel? Die zit niet mee. Dat houdt, dat trekt neer. Maar eenmaal, om daar naar uit te zien, om dan nooit meer de armen van de Satan te voelen. Nooit meer in zijn ogen te kijken. Nooit het met hem meer te houden. Altijd verlost te zijn van hem. En in de armen van de middelaar God te mogen rusten. Ja, van de drieënige God. Ja. Zo gaat de kerk door deze advent naar de andere advent. Hij komt eraan. Hij komt er zeker aan om eeuwig al zijn kinderen voorgoed te genezen. Zeg, heb je daar ook hoop op? Heb je daar ook hoop op? En wie gelukt die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Die vertrouwen alleen op hem, want gewisselijk, hij zal u eeuwig voor zijn aangezicht in vreugde stellen. En daarbuiten, daar is alleen maar slangenvenijn. Er is alleen maar duisternis, er is alleen maar een verbintenis. Het is de naam van huwelijk nog niet waard, helemaal niet. Het is een goddeloze verbintenis, die nooit anders op zal leveren nu. In de toekomst en in de eeuwigheid. Nooit anders dan ellende, vernieling, lastering, haat en nijd. En eeuwige vervreemding van God onze schepper. Dat er niet iemand onze gevonden worden verkeerd. Boos en ongelovig hart. om van deze God der belofte af te wijken, maar hoop volkomen op zijn genade. Amen.